Nou, daar zijn we weer. Na de bewogen aflevering van vorige week. Een niet hele lange. Deze zal iets langer zijn. Waarbij we natuurlijk weer gaan vooruitblikken naar hoe je van 2025 je allerbeste jaar ooit gaat maken. En bij jou, Marieke, zal dat natuurlijk gaan met je boek. Dus ik ben natuurlijk heel benieuwd wat daar je plannen mee zijn.
Ja, een boek is natuurlijk een fantastische aanjager van je marketing. Ik denk dat een boek een hele mooie onderschrijving is van jouw autoriteit. Het is ook, zoals wij vaak zeggen, een stukje equity natuurlijk. Je doet dit één keer goed en dan kan het voor altijd voor je werken. Het is een beetje evergreen, als het ware. Ik ben nu al bezig met de voorbereiding van een lanceringsfeest. Ik wil er events rondomheen gaan lanceren. Dat is eigenlijk een van de vragen die mij vorige week bezig hield. En ook dit weekend, want afgelopen weekend was ik in Londen op een zeer regenachtige trip. Die nogal in het water viel, dus ik had alle tijd voor reflectie. En toen dacht ik, ja, wat wil ik nou volgend jaar gaan doen met dit boek? Nou, één voornemen wat ik heb voor volgend jaar, of beter gezegd een afspraak met mezelf, is om rondom dat boek diverse events, masterminds, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland te gaan organiseren vanuit het gedachtegoed wat in het boek opgetekend staat. En dat voor mezelf met heel veel speelsheid te gaan doen. Dus 2025 wordt een jaar waarin het niet alleen het boek voor me gaat werken, maar waarin ik daar ook met een hoop speelsheid omheen hele leuke conversaties ga creëren met mensen die wellicht wel naar deze podcast luisteren, maar nog niet met ons in gesprek zijn.
Ja. En wat bedoel je dan precies met die speelsheid? Dat is natuurlijk een heel mooi woord, maar levert dat ook nog wat op, die speelsheid?
Nou, iets wat ik ook in het boek schrijf is, succes is eigenlijk heel simpel. Vind uit wat werkt en doe vervolgens meer van wat werkt. Ik denk dat mensen veel te snel stoppen met iets wat werkt. Ik heb dat niet gedaan. Ik ben heel lang vast blijven houden aan één product, maar ook aan één krachtige kerncompetentie. Dat is positioneren. En tegelijkertijd wil je altijd wel gaan kijken hoe je vanuit die kerncompetentie, zonder die te dun uit te gaan smeren, nieuwe vormen kunt vinden, zodat er voor mensen ook weer iets nieuws is. Ik werk altijd in een traject van 4 tot 12 maanden. Hè. Dat doen we natuurlijk samen. En ik heb ook zin volgend jaar om in andere dynamieken en in andere vormen met mensen te gaan werken. Noem even een tweedaagse retreat in Valencia bijvoorbeeld, bij jou in de buurt. Of om eens te gaan kijken van wie zou er interesse hebben in een kleine groep, kleinschalige mastermind op basis van ons gedachtegoed. Hoe je onvergelijkbaar kunt worden in je positionering en je performance.
Ja.
Zeer gericht kunt gaan groeien met je bedrijf. En dat we daar heel gericht die hefbomen voor gaan zoeken in je bedrijf. En die vormen, ik geef mezelf volgend jaar alle ruimte om daar op leuke manieren mee te gaan experimenteren. Zonder dat ik mijn bedrijf, het is een belangrijke, over een heel andere boeg ga gooien. Want dit is iets wat ik vaak zie gebeuren. En dat is dat we dan zeggen, ik ga ook in de online cursussen zitten. Nou, dat ga ik dus absoluut niet doen. Ik ga niet naar een compleet ander businessmodel. Ik ga meer doen van wat werkt. En ik weet dat als ik spreek voor een groep, als het een relatief kleine groep is, idealiter, waar er interactie is, waar we diepgang kunnen creëren met mensen, waar we on the spot kunnen werken op dat wat er echt toe doet, dan kom ik het allerbeste tot mijn recht. En binnen het kader daarvan, daar ga ik gewoon nog veel meer van doen.
Dat klinkt wel goed. Ik denk dat de luisteraar dat zeer zal waarderen en hopelijk ook vaak zal gaan bellen daarvoor.
Leuk en dus een lekker politiek correct antwoord.
Ja, dat is wel zo. Ja.
Ja, dat is wel waar. Ja, ik hoop het ook. Ik ben in ieder geval heel blij met het boek wat ik geschreven heb. Van tevoren zei ik, ja, het moet een boek worden wat natuurlijk goed dient voor marketingdoeleinden. Daarmee bedoel ik, het moet niet al te zware kost zijn. Het moet snackable zijn, lekker leesbaar zijn. Je moet niet alles weggeven. Dus een heel precair gebied van wanneer is iets een open deur versus wanneer ontdoe je iets te veel van context en kleur. Versus wanneer ga je ergens te lang op door of word je al veel te specifiek? Ik heb die hele discussie uit mijn hoofd gezet en gewoon een boek geschreven waarvan ik, ja, wat ik 5 tot 8 jaar geleden voor iedere prijs in mijn handen had willen hebben, omdat er letterlijk de 10 hefbomen in staan om zo snel mogelijk tot extreme groei te komen. En ja, daar zullen een hele hoop mensen wat van vinden. Die vinden het of te zwaar of te veel. Maar ik ben bereid letterlijk om die prijs te betalen. Als ik het een heel goed boek vind. Dat vind ik gewoon het allerbelangrijkste. Ik moet het een zeer goed boek vinden. Ik heb een boek geschreven als een naslagwerk voor mijn klanten. Omdat er letterlijk de 10 zaken in staan waar ik het meest met cliënten aan werk. Maar ook het vaakst op terugkom. Dus het zijn ook nog eens hele hardnekkige dingen. En als je die goed beetpakt bij de kern, ja, dan kun je niet anders met je bedrijf dan gaan groeien en helderheid krijgen over je positionering. Dus ja, ik heb daar heel veel zin in. Maar genoeg over mijn boek. Hoe is het met jouw boek? Want ik begreep dat jij ook weer bezig bent met een nieuw exemplaar na jouw bestseller, die
Ja, zeker,
een
zeker.
managementboek te koop is.
Nou, het boek, mijn volgende boek gaat over de transitie die heel veel eigenaren hebben van een servicebedrijf, laten we zeggen een agency. Die denken, ik kan alleen maar groeien of meer omzet krijgen door meer mensen. En meer mensen, dat is meer gezeik. En daar ben ik nou wel een beetje klaar mee. Hoe zou de wereld er nou uit kunnen zien als ik in plaats van alleen maar mensen wegzetten ook echt product had? Hè? En in dit geval bijvoorbeeld software. En juist over die transitie ben ik nu een boek aan het maken van hoe ga je nou van agency naar SaaS? En wat zijn dan alle dingen waar je tegenaan loopt? Hoe kan je dat dan oplossen? En ja, de grap is dat ik de mindmap van wat in het boek gaat staan, die heb ik al zo goed als af. Dus dat is extreem snel gegaan. Ook al omdat ik natuurlijk al eerder een boek heb geschreven. En dat op een hele gestructureerde manier gedaan heb. Dan ga je toch een beetje je methode ontwikkelen. En ik heb van de zomer ook 2 andere boeken gemaakt in een mindmap. Die ik dan, waarbij ik besloten heb om die niet uit te gaan schrijven. Maar daardoor is dit eigenlijk een soort van mijn 4e/5e boek. Wat ik op deze manier maak. Dus ik kan in die zin heel snel tot de kern komen van. Hè, wat wil ik wel in het boek hebben? Maar
Ja.
niet onbelangrijker. Ik denk zelfs nog belangrijker. Wat ga ik allemaal niet in het boek zetten? Want zoals je weet, je kan met dit soort topics heel breed gaan. Maar daarmee wordt het ook weer. Ja, wat kopen mensen dan als ze dit lezen?
Exact.
En eigenlijk mijn doel is om. Uiterlijk september 2025 komt die uit. Ik verwacht. Nou, deze maand, december 2024, heb ik die mindmap sowieso al af. En dan ga ik eigenlijk al vol de promotie in het zoeken naar verhalen om het boek extra te staven. En dan ga ik het uitwerken. En natuurlijk
Heel
nu met AI en alles wat er mogelijk is. Dus als je de structuur en de concepten gewoon goed hebt staan, dan kan je in samenspel daarmee natuurlijk ook al heel veel verder komen.
ja, dan kun je snel schrijven. Dat heb ik voor mijn boek ook echt uitgevonden. Hoe je AI goed kunt laten werken. En goed om te weten is dat ik uiteindelijk alles zelf schrijf in mijn boek. Ik wilde absoluut niet dat ik een AI-boek zou hebben, wat half door AI is geschreven. Maar waar ik bijvoorbeeld veel gebruik van maak, dat is van custom GPT's. En ik overleg letterlijk over met bijvoorbeeld een grootheid, noem even een Peter Thiel, die Zero to One geschreven heeft. Daar kun je gewoon letterlijk vanuit zijn gedachtegoed, daar kun je gewoon een gesprek mee voeren met Peter Thiel. Die voer ik als het ware een stuk van mijn boek. En dan zeg ik letterlijk van, goh, als jij nou nog een paragraaf zou schrijven op dit boek, of jij zou dat verder verrijken, je zou het herschrijven, wat mist hier dan nog aan? Wat zou je nog toevoegen? Wat is de diepere laag die ik hierin nog heb gemist? En het mooie is dat zo'n custom GPT dan vaak met iets terugkomt waarvan je denkt, ja, dit is dus de kern van wat ik altijd doe met klanten, maar waar ik zelf geen woorden aan kon geven. Dus echt briljant. En uiteindelijk, je pakt dat dan en het is alsof de AI in mijn hoofd kijkt en woorden geeft aan dat waar ik telkens naar zoek. Echt fantastisch.
Ja, en het mooie, kijk, writersblok, hè, dus het gewoon zitten en staren naar je scherm voor wat moet ik nu weer eens gaan maken. Dat is natuurlijk veel veel minder als je op deze manier weet samen te werken met AI. Want je kan veel sneller tot content komen die zeer waardevol is. En je kan altijd nieuwe ideeën blijven genereren.
100%. Hey, en als jij nou volgend jaar een thema zou geven, je mag het maar in één woord uitdrukken. Dat van mij is speelsheid. Wat zou jouw thema zijn?
Ik denk dat het voor mij zou zijn leven. En dan is het leven wat ik weet. Dus op heel veel vlakken weet ik heel veel. Maar als ik heel eerlijk kijk, van leef ik dat gedachtegoed ook? Dan, als ik heel eerlijk ben, niet. En ik denk, dus dat is voor mij echt een volgende fase. Van ik weet waar ik nu sta, ik weet waar ik naartoe wil. Maar ja, dan is het nu gewoon ook dat gaan doen en dat gaan leven, die persoon worden. En dat is wel de challenge qua karakterontwikkeling, waar ik wel heel erg blij van word om die weer te gaan pakken komend jaar.
Ja, de meest vergeten volgende stap. Hè? Ik denk dat mensen veelal blijven jagen op nieuwe informatie, nog meer kennis. Maar alles wat we niet weten, alles wat we niet leven, maar wel weten, dat is in feite ballast. En op het moment dat je door wil naar een volgend niveau, ja, jij leeft dat perfect voor. Je zegt gewoon, ja, ik moet dat gaan voorleven. Ik moet daar helemaal congruent mee zijn. Het gaat op het level waarop jij zit in termen van omzet en impact. Niet meer zozeer over competentie, alhoewel je altijd jezelf blijft verdiepen en blijft leren. Maar het gaat veel meer over congruent daarmee zijn. Dus, ah, mooi.
En ook een beetje tegen de Bitcoin in. Want ik roep al jaren van nee, dat snap ik niet. Of daar ligt geen onderliggende waarde. Maar ik zie het wel door het dak gaan. Dus in die zin ben ik al veel te laat geweest. Maar aan de andere kant, als ik zie hoe mijn inkomen in de afgelopen 10 jaar verveelvoudigd is. Dan zie ik dus ook van die Bitcoin, die kan dus morgen volledig inklappen. Ja, en wat voor vermogen heb je dan nog? Terwijl,
precies.
Ik nu ook lang genoeg in business zie dat ik weet van, nou, weet je, mijn karakter ontwikkelt zich in een bepaald tempo. Hè, althans, de resultaten hebben zich in een bepaald tempo ontwikkeld. Nou, als ik dat gewoon blijf doen, dan is een rendement wat je met een Bitcoin kan halen, is natuurlijk leuk. Maar dat, je hebt daar zelf geen invloed of controle over. Terwijl hier wel. En dat.
Ja.
Dus misschien heel erg tegen je intuïtie, maar dat geeft mij weer een heel groot gevoel van vrijheid. Dat ik weet van, ik kan dat zelf regelen op mijn eigen voorwaarden. En ik weet als ik dus komend jaar het meer ga leven, nog meer ga leven, dan ben ik ook op die manier weer veel congruenter bezig met mijn belangrijkste kernwaarde, wat weer vrijheid is.
Maar dan zeg jij wat over die Bitcoin, want ik had afgelopen week, toen hij door de 100.000 euro grens ging, had ik ook wel even een fear of missing out, hoor. Of beter gezegd, I already missed out. Ik heb even in Bitcoin gezeten en ik heb dat met 25% groei heb ik dat verkocht. Simpelweg om wat jij zegt. Ik mis de onderliggende waarde. Ik vind het te volatiel, maar vooral, ik weet er te weinig van. En iets wat ik denk dat we allebei delen is, als je ergens voor gaat, dan wil je daar ook echt het fijne van weten. Dan wil je ook gewoon weten waarom je het doet, wat de risico's zijn. Hoe krachtig dat het is. Ik kies persoonlijk liever voor vastgoed. Omdat vastgoed, als je dat gewoon door de honderden jaren heen bekijkt, ja, het compounding effect daarvan op je bankrekening, dat is zo stabiel. Het is minder exponentieel natuurlijk dan de Bitcoin. Maar iets wat ik me dit jaar wel ben gaan realiseren is ook weer, ik ben de beste investering die er is. Dus ja, ik kan het geld stoppen in Bitcoin of ik stop het in mezelf. En een afweging die ik voor mezelf gemaakt heb, en wat mij heeft doen besluiten om 100.000 euro te investeren in coaching, is simpelweg, als ik kijk naar hoe ik coaching, ik heb nog nooit een coach gehad waarbij de investering daarin niet heel hard gecompound is. En ik had daar laatst een discussie over met een paar klanten die zeiden, nou, ik wel. Ik heb ook wel eens coaches gehad die ik minder vond. Maar alsnog ben ik dan altijd gaan kijken, wat aan deze persoon werkt ontzettend goed. En laat ik daar nou eens ontzettend op inzoomen en dat pakken. En daar heb ik altijd een enorme omzetgroei mee kunnen maken met alles wat ik geleerd heb. Ik heb dat altijd gepakt. En in de wereld van beleggen is er een strategie die noemen ze Hold On For Dear Life, HODL. De Cryptocurrency Strategy of Holding On For Dear Life. Wordt vooral ook in crypto gebruikt. Als je Bitcoin koopt, Hold On For Dear Life. Ik zeg dat liever tegen mezelf. Ik hou vast aan de meest krachtig compounding strategie die er is. En dat ben ik zelf. Ik weet dat als ik 100.000 in mijzelf investeer, dat ik daar volgend jaar een bovenop wat ik al draai, ik moet dat minstens maal 4 eruit kunnen halen. Als ik kijk naar het verleden.
Ja, en daar zit ik ook weer vanuit welke horizon kijk je ernaar, hè? Dus kijk je, moet het binnen een jaar terugverdiend zijn? Of over 10 jaar? En ja, weet je, moet het effect gelijk al zichtbaar zijn? Of mag het over 10 jaar dan ineens keer 10 gaan?
Ja, dan zeg je iets heel moois. Want ik denk dat we in de wereld van business vaak ook veel te veel korte termijn denken. Als ik met een coach werk, dan moet dat in de maanden daarna direct gaan renderen. Terwijl, jij zei dat laatst zo mooi. Ik vond dat een hele fijne herinnering, waar ik heel dankbaar aan ben. Op het moment dat we met cliënten werken aan hun sales skills en ze hele goede diagnosegesprekken leren voeren met hun klanten, waardoor ze uit die besluiteloosheid van klanten ontsnappen, die zeggen, nou, ik zet het toch even in de ijskast, of we hebben toch besloten om het zus te doen of zo te doen, of we gaan ook even in gesprek met die of die. Ze hebben gewoon überhaupt geen urgentie. Maar ook, ze kunnen hun aanbod voor veel hogere prijzen verkopen. Ze voeren veel krachtigere gesprekken waar ze überhaupt al voor bedankt worden. Van zo, dit was een gesprek wat sowieso al ontzettend de moeite waard was om te voeren. Dat is de feedback die we krijgen van klanten over de gesprekken die wij ze leren voeren. Dat is, jij zei dat zo mooi, dat is een skill die gaat over de jaren heen nog zo hard voor je compounden, die gaat zo hard voor je aan de slag. Dat is niet alleen een kwestie van we trainen die spier met hen in een jaar en het is de omzetgroei die ze in dat jaar gaan maken die wij tellen als het resultaat. Nee, op het moment dat jij heel goed wordt in sales, en dat is een spier die je met ons traint in een aantal maanden, maar vaak in een jaar. De meeste klanten werken zelfs meerdere jaren met ons. Die we ook op performance coachen. Dat is een skill, daar heb je over 5 à 10 jaar nog steeds een extreem rendement van. Omdat je steeds beter wordt in dat wat je al aan het doen bent. Maar je moet wel op dat spoor gezet worden. Dus
Ja,
ik vind dat soort skills veel interessanter. Ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie. Van, als je investeert in een coach, doe je dat dan omdat je het rendement direct in dat jaar wil zien? Of kijk je eigenlijk naar een periode van 5 jaar? Wat moet de investering in die coach voor een periode van 5 jaar voor jou betekenen?
Ja, kijk, ik heb natuurlijk bedrijfseconomie, finance en dat soort grappen allemaal gestudeerd. In zijn essentie, alles waar je een euro instopt en er komt over de lange termijn meer dan een euro uit, dan moet je gewoon doen. Dat is gewoon gratis geld.
Ja.
Het punt is dat we gewoon beperkt zijn, enigszins, in, ja, weet je, in hoeveel van die potjes of in hoeveel van die gouden kippen kan je investeren. Maar ik denk dat heel veel mensen niet beseffen dat ze al in kippen geïnvesteerd hebben. Alleen dat ze gewoon even vergeten het hok schoon te maken om de eieren die er liggen toch nog te kunnen pakken.
Ja, 100%.
Nee, want als jij 100.000 euro investeert en je krijgt daar de rest van je carrière elk jaar 10.000 of meer uit. Ja, je bent gek als je dat niet doet. Dat is gewoon een heel goed rendement. Zeker als het voorspelbaar is.
Ja, dus hoe voorspelbaar ben jij? Wel weer een mooie. Als je een investering in jezelf stopt, hoe voorspelbaar is het dan dat jij daar een zeker resultaat mee kunt creëren? Als je kijkt naar het verleden. En wat zegt dat dan? Ligt dat dan altijd aan de bronnen waar je in geïnvesteerd hebt? Of zit dat ook in een compounding factor in jezelf? En ik denk dat het ook gaat om beleggingen. Er is een heel mooi boek geschreven door, hoe heet ze? Janneke met haar voornaam. Dat heet Blondjes beleggen beter. Ik vond het bijzonder de moeite waard om te lezen. Maar zij schrijft in dat boek dat vrouwen een beter resultaat met beleggen halen over de lange termijn heen, omdat ze meer geduld en volharding hebben om te blijven doen wat ze al aan het doen zijn. En zich minder door ja, impulsen en emoties laten leiden om toch weer iets anders te gaan doen. Ja, dat vind ik ook weer zo mooie. Dat heel veel van het rendement wat je behaalt, ook volgend jaar, zal toch weer in je vermogen zitten om het midden meester te maken.
Ja.
Het begin, dat, we vertrekken altijd enthousiast vanuit het begin. En ook het einde, hè, dat maar rollen we mooi uit en dan ronden we het mooi af met een dikke strik erom. Maar uiteindelijk, hoe volhardend ben je in het midden? Want dat is waar werkelijk het rendement gecreëerd wordt. Daar waar het saai wordt.
En ik denk als je in die zin kijkt, van ik denk dat heel veel mensen nog vol in het midden zitten, terwijl ze denken dat het voorbij is.
100%.
Dus stel nou, je hebt 3 jaar geleden een traject gevolgd. Je kan nog steeds met jezelf een uur zitten en bedenken, hoe kan ik hier met wat ik nu ben, met wat ik nu weet, met wat ik nu kan, met de kennis die ik toen heb opgedaan, met de coaching die ik toen heb gekregen, wat kan ik er nog uithalen?
Nog steeds?
Ik weet zeker, als je met die intentie een uur naar een traject gaat kijken wat je ooit gedaan hebt, dan weet ik zeker dat er nog steeds dingen uit te halen zijn. Maar je moet het wel intentioneel doen.
Ja, ga eens gewoon een uur kijken naar wat heb ik gekregen wat ik nog niet heb geïmplementeerd. Of slechts ten dele. Wat weet ik letterlijk wat ik nog niet leef?
Ja.
Ja, daar zit zoveel in. En voordat we deze podcast starten, zei ik ook nog iets tegen jou over je plannen voor 2025 en de richting die je opgaat. Op welk bewijs zijn die gebouwd? Want om je een mooi voorbeeld te geven, een tijdje terug had ik een coachie en die wilde graag veel meer richting de online schaalbare producten gaan, terwijl haar track record in succes veel meer lag in het één-op-één werk en de implementatie die ze deed bij de bedrijven waar ze leverde. Ik zeg, goh, waarom wil je dat? Ja, gewoon een paar keer gezeik gehad, gedoe met mensen. En ik zeg gewoon, hoeveel cliënten is dat dan geweest dat het gedoe was? Nou, dat bleek maar, laten we zeggen, 15% te zijn. Een op de zoveel cliënten. Ja, die pakte niet volledig wat hij eruit kon halen of wat zij eruit kon halen. Ja, dat kan natuurlijk. Maar wat doet het brein dan? Het brein is constant bewijs aan het verzamelen om bepaalde overtuigingen die je hebt, om bepaalde verklaringen, om die te rechtvaardigen. Dus als jij ergens zoiets hebt van zie je nou wel, op het moment dat ik met mensen werk, dan gaat er iets niet goed of dan ik kan het beter online doen. Dan ga je daar ook het bewijs voor zoeken. Dan zie je ineens, hè, dat is ook weer de samenwerking met priming, dan zie je ineens weer overal het bewijs waarom je veel beter kant X of kant Y op kunt. Terwijl je juist wilt gaan kijken naar, ja, maar wat zegt mijn track record nou? Als we nou heel goed kijken naar het verleden, naar wat er heel goed werkt aan mijn bedrijf, aan mij en aan mijn concept, los van wat op dit moment blinkt en waar ik enthousiast van word. Wat geeft de markt dan terug waar ik extreem competent in ben?
Wat is dat voor jou? Waarvan zegt de markt, blijf dat lekker doen?
Als ik spreek, als ik training geef, als ik op een podium sta, maar ook mijn één-op-één coaching. Uiteindelijk de skill waar ik echt heel hard in doorgewinterd ben. En ook iets wat zich altijd verder blijft ontwikkelen, dat blijft mijn positioneringswerk. Ik kan gewoon heel snel met mensen tot de kern komen. En onze klanten zijn gewoon heel competente ondernemers, ontzettend goed in wat ze doen. die op een gegeven moment op een afslag staan, waarbij ze niet meer weten, moet ik hier nou naar links, naar rechts, om die volgende groei te ontluiken. Om veel, veel betere klanten aan te gaan trekken, om veel meer omzet te kunnen gaan maken, om misschien wel op te kunnen gaan schalen. Wat heb ik daarvoor te doen? Hoe heb ik het te positioneren? En die puzzel leggen, daar ben ik onvergelijkbaar in. En vervolgens de stap maken naar heel goed dat we dat weten, hoe er dat op papier allemaal uitziet. En het staat nu, het staat in businessmodel, het staat in woorden, het staat in de hele communicatie, in concept, zodat mensen het kunnen pakken, zodat je door de onverschilligheid van de markt heen breekt, die alles al 100 keer gehoord en gezien heeft. Maar dat vervolgens gaan implementeren in de praktijk, ja, daar komen mensen zichzelf in tegen. Onder druk val je altijd terug op wie je ten diepste denkt te zijn. En om mensen daar het vertrouwen mee te geven en de stappen mee te geven en de richting, de zuivere eerstvolgende stap. Zoals je altijd zo mooi zegt, als je van LA naar Las Vegas rijdt, ja, je hoeft maar 50 meter midden in de nacht vooruit te kunnen kijken met je koplamp en je komt aan. Dus zonder alles te willen weten, zonder de hele hoe te kunnen doorzien, gewoon mensen krachtig voorwaarts laten bewegen. Ja, daar ben ik goed in. En daar ga ik meer van blijven doen. En ik ga blijven spelen in de vormen waarin ik dat ga doen. Ook dat te ontdekken wat ik nog niet weet en nog niet zie van mezelf, maar wat wel werkt.
Ja, dus gewoon lekker blijven spelen, maar wel op basis van heel duidelijk, dit werkt wel en dat werkt niet.
Ja, zeker. Het is altijd zonde dat. Wat ik vaak zie gebeuren, juist bij heel competente mensen die al een track record hebben, is dat ze op een gegeven moment een beetje hun bedrijf beu zijn door dingen die zijn gebeurd. En dan gaan ze de boel te dun uitsmeren. Dus dan wordt er iets naast gezet of ze gaan het over een andere boeg gooien. Maar daarmee verlies je ook het vertrouwen van klanten. Bouw door op dat wat al heel goed werkt, zodat je niet weer opnieuw momentum hoeft te creëren. En vanaf nul af aan hoeft te beginnen, of vanaf 30, noem maar wat. Bouw door op dat wat werkt. Er zijn al hefbomen die zichzelf bewezen hebben. Ik zou die nooit van de hand doen.
Nee, terwijl we dat onbewust veel te vaak gedaan hebben.
Ja, absoluut. Absoluut. Ik ook. Myself included. Wat ga jij komend jaar, los van dat je dingen veel meer nog gaat doorleven en voorleven, wat ga je, wat moet er stoppen?
Dat is een hele goede vraag, want dat is altijd de vraag waar we geen antwoord op willen geven. Want dingen extra doen of dingen opnieuw doen, dat vinden we nooit zo moeilijk. Maar wat gaan we stoppen? Nou, ik denk dat ik ga stoppen met aan mezelf te twijfelen op bepaalde vlakken. Ik denk dat ik op bepaalde vlakken nog te veel dingen te langzaam heb gedaan of niet intentioneel of half, omdat ik nog aan mezelf twijfelde van oké, weet je wel, is dit wel goed genoeg? Ben ik wel betrouwbaar genoeg? Weet je, nou, weet je, het hele imposter syndrome, dat stemmetje wat elk mens heeft. Ja, ik denk dat als ik ergens mee moet stoppen, dan is het gewoon dat stemmetje gewoon laten wat het is, gewoon een stemmetje. En ja, gewoon meer mijn eigen benen vertrouwen van joh, het gewicht dat ik erop kan gooien, kan nog veel zwaarder dan dat ik dat zeker de afgelopen 3, 4 jaar gedaan heb.
Ja, mooi.
En jij, waar ga jij mee stoppen?
Nou, zal ik dat eens illustreren aan de hand van een leuk kort verhaal?
Ja, we hebben nog 11 minuten, dus ik ben benieuwd hoe het verhaal wordt.
Ik was 2 jaar terug, was ik op Lanzarote, een eiland voor Ja, eigenlijk voor de Marokkaanse kust moet ik zeggen. Canarische eilanden is dat. En voor de kust van Lanzarote ligt een klein eilandje. Daar wonen maar een paar mensen. Dat heet La Graciosa. Dus niet echt toeristen die daar naartoe gaan. Behalve met een bootje wat af en toe op en neer gaat. Nou, ik was met een goede vriendin van mij op vakantie. Die spreekt geen Spaans. En we hadden nogal wat, ja, we hadden nogal wat haast om die boot te halen. Dus ik zei heel snel, terwijl ik de tickets kocht tegen haar, kijk even hoe laat die laatste boot teruggaat van La Graciosa naar Lanzarote. Nou, zij ging kijken, maar zij wist niet wat het verschil was in het Spaans tussen de winter en de lente. Dus die heeft, en de zomer. Dus die had bij de verano, bij de zomertijden, staan kijken. Nou, enfin, wij naar La Graciosa met die boot. Wij komen eraan. En we zouden dus een uurtje de tijd hebben om dan lekker wat rond te wandelen. Er is niet zo heel veel te zien, maar de boottocht is leuker dan La Graciosa zelf. Dus wij wandelden daar lekker wat rond en na een uurtje gingen we terug naar de boot. Maar wij komen aan bij dat kleine haventje en er ligt geen boot. Dus wij kijken elkaar aan en ik zeg, kan dat nou? Ja, zij ondertussen al een beetje in paniek. En ik zie daar een paar Spanjaarden zitten en die zaten te lachen om ons omdat wij kwamen aangerend. En we waren natuurlijk weer bijna te laat voor de boot die niet ging. En die begonnen te lachen. Die zeiden, nee joh, er gaat helemaal geen boot meer na 7 uur 's avonds. Dat is zo lang de laatste geweest joh, hebben jullie het over? Het is wintertijd, dames. Dus nou, zij begon nog net niet te huilen. Dat was heel grappig. Ik zeg, ja maar Marieke, hoe komen we nou terug? Want het is echt een heel klein eilandje. Dus het is ook niet zo dat je daar, ja, veel boten of zo vindt die op en neer gaan. Dus nou, ik in gesprek met die heren, want ik zag wel een paar van die bootjes voor de kust liggen. Kleine, lieve, schattige zeilbootjes. Dus ik zei zo, wie van jullie heren wil ons terugbrengen naar Lanzarote? En nou, ze waren allemaal heel vriendelijk en gemoedelijk, want er lagen toch wel een paar wat van die kleine bootjes. Nee, daar hadden ze geen zin in. Ik zeg, oké, nou, €150. Want je zag het eiland Lanzarote, je zag het liggen. Het was letterlijk een half uurtje varen met de boot. Het was gewoon te lang om te zwemmen, anders hadden we dat gedaan. En het is, ja, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Snap wat ik bedoel? Nee, hadden ze geen zin in. Nou, €250 dan, ook niet. €300, brengen jullie ons dan? Nee, dat doen we niet. Waarom niet, zei ik. Ja, zeiden ze. Wij zitten gewoon hier lekker van de avondzon te genieten. En ja, als je zou moeten afgaan op hun kledij, dan zou je zeggen dat er misschien niet heel veel op de bank stond. Maar dat is natuurlijk maar een aanname. Dus ja, nee, die zaten daar gewoon ja, te relaxen op oude afgetrapte slippers. En toen zeiden ze van, maar ja, verderop, als je de berg oploopt en je gaat dan één straatje naar links, dan naar rechts, dan nog een keer naar boven. Dan moet je 3 keer op een raampje kloppen. En daar woont een oud vrouwtje. Ja, ik verzin het niet, Chris. Echt waar. Daar woont een oud vrouwtje en die heeft een extra kamer. En die verhuurt ze nog wel eens voor een nacht. ja, wij konden dus niet meer terug die nacht. Wij konden niet meer terug naar Lanzarote. Dus wij zijn uiteindelijk bij een oud vrouwtje. Ik vergeet het nooit meer. Ze deed zonder gebit, deed ze het raampje open en nou ja, dan maar in het Spaans gevraagd of we daar konden blijven slapen. Ja, dat kon voor €30. En een kamer waar een gevangenis, waar iemand in detentie nog niet zou verblijven. Dan zijn wij een nacht blijven slapen. En de les, ik heb daar toen een les geleerd, die ben ik nooit van mijn leven meer vergeten. En daar moest ik dit jaar weer aan herinnerd worden. De mensen die daar zaten waren namelijk uiterst vriendelijk. Ze verkochten mij niet, maar ze waren uiterst vriendelijk. Ze hebben me gerustgesteld. Ze hebben die vriendin van mij, die half stond te snikken, gerustgesteld. Want die vond het maar niks dat we op zo'n klein eiland verbleven waar, ja, waar ons nog gesuggereerd werd van, nou, dan blijf je toch op het strand slapen. Dan pak je toch morgen vroeg de eerste boot terug. Ja, maar we hebben helemaal geen dekens en geen trui. En nou, blinde paniek. Die mensen nogmaals, die waren uiterst vriendelijk. Ze waren behulpzaam om mee te denken welke opties er wel waren. Maar ze waren ook heel duidelijk over wat ze niet deden. Onder geen enkele prijs waren zij bereid om ons naar Lanzarote te brengen. En iets wat ik dit jaar mezelf weer ben gaan realiseren, over iets wat moet gaan stoppen versus iets wat werkbaar is. Ik wil nog wel eens mensen hebben die heel graag met me willen werken, maar die de funds daarvoor nog niet hebben. En in het verleden heb ik ze dan aangeboden om dat gespreid te doen. En dat is iets waar ik mee ga stoppen. Want op het moment dat je een investering spreidt, dan is er überhaupt al niet meer de urgentie om je volledig te geven. En ook om je over te geven aan het proces. En om 100% in actie te komen, want het is gespreid. En overigens, dit is een. Dat geldt niet voor iedereen, hè? Uitzonderingen daar gelaten. Maar wat ik destijds van die mannen daar aan de baai leerde, was dat je met heel veel warmte, begrip en respect mensen een andere weg op kunt wijzen, zonder zelf voor hen per se de oplossing te willen zijn. En wat ik te veel gedaan heb, is het probleem wat mensen zelf hebben, hun probleem dat ze geen geld hebben, of dat ze een paar keer een verkeerde investering gedaan hebben, of dat ze met iemand gewerkt hebben die niet het resultaat geleverd heeft wat ze gehoopt hadden, dat ik dat ga oplossen. Door zelf met een voorstel te komen om dat bijvoorbeeld te spreiden of om dat op een andere manier regelbaar te maken. En dat is iets wat bij mij stopt. En die houding van niet meer lief en aardig willen zijn. Van oh, kijk eens hoe goed ik je kan helpen en hoe behulpzaam ik ben. Naar ik ben heel hartelijk en duidelijk over wat de spelregels zijn. That's it. Die persoon die neem ik mee 2025 in. En dat is niet hard, dat is gewoon hartelijk. Niet alleen naar mezelf, omdat ik daarmee werk met cliënten die al meer gecreëerd hebben, maar die ook voor zichzelf meer financiële bodem hebben. Maar ook voor mezelf. En ik weet niet of ik dat nou net al zei, maar ook gewoon voor de ander. Die ander die staat al op een punt waarop ik die nog veel beter kan helpen. En dat is mijn verhaal.
En ik denk dat één iemand in ieder geval wel het verschil tussen winter en lente en zomer en herfst in het Spaans geleerd heeft in dit verhaal.
Ja, die vriendin van mij zeker. Ja. Ja. En nou ja, wat ik ook geleerd heb is dat ik natuurlijk zelf op dat bord moet kijken. Want als je zelf Spaans spreekt moet je
dus
niet...
de wijze Peter Gillis zou zeggen, vertrouwen is goed, controleren is beter.
Ja, precies, precies. Gewoon zelf onder controle hebben. Massa is kassa. Mooi gezegd. Nou, thanks Chris. Was weer een leuke aflevering.
Zeker. En ik zou zeggen, we pakken hem volgende week weer door op 2025.
Ja, waarom niet? Laten we daar maar eens veel verdieping aan geven, want er zitten nog 101 lagen onder. Dankjewel voor het luisteren weer en je hoort ons volgende week weer met een nieuwe aflevering. Ciao!